Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. Schriftlezing is Lucas 24, vers 13 tot en met 35. We noemen Lucas 24, vers 13 tot en met 35. En we zingen psalm 85, vers 3. Psalm 119, vers 88. Psalm 42, vers 2, 3 en 4. Psalm 21, vers 5 en 6. En Psalm 89, vers 15. We noemen nogmaals de schriftlezing Lucas 24, vers 13 tot en met 35. En we zingen Psalm 85, vers 3. Psalm 119, vers 88. Psalm 42, vers 2, 3 en 4. Psalm 21, vers 5 en 6. En Psalm 89, vers 15. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten vanmorgen ons samen zijn voort met het zingen uit Psalm 85, vers 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Het is Psalm 85 en daarvan vers 3. gemeente, we stellen ons nu onder de tucht van de heilige wet des Heren en zingen daarna uit Psalm 119, vers 88. Gun leven naar mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. En wat er volgt in Psalm 119, vers 88.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, of van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Amen.
Gemeente, bidden wij nu met elkaar om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. Laten wij met elkaar bidden. Och Heere, u brengt ons deze morgen hier bij elkaar in de kerk. Een week is weer voorbij gegaan. En deze morgen mochten wij allemaal, zoals we hier zitten als staan, opkomen naar uw huis heen. O God, en wij zijn bereid om uw woorden te horen. Maar Heere, wij moeten ook door u bereid worden gemaakt. Want anders dan van nature, dan horen wij uw woord niet. En dan geven we daar ook geen acht op. En dan laten we het langs ons heen gaan. En dan doen we daar niets mee. O God, wat is het nodig dat u onze harten openmaakt. En dat u ons vervult met die genade waardoor wij een verbroken hart ontvangen. En onze zonden betreuren en belijden dat wij voor u niet zijn geweest die we hadden moeten zijn. O God, en zou u dan plaats willen maken voor Jezus Christus, voor hem die uit de doden is opgestaan. En nog maar een week geleden mocht dat worden herdacht, hoe dat de dood hem niet vast kon houden. En hoe dat de steen voor het graf werd afgewenteld. En dat hij uit het graf tevoorschijn kwam. Al zo heel vroeg in de ochtend. Nog voordat de vrouwen bij het graf waren aangekomen. Toen was het al dat de dood hem los moest laten. Dat gij, Heer Jezus, uit de doden bent opgestaan. En gij hebt u laten zien. En ge zijt verschenen aan de vrouwen en aan een Simon Petrus en aan zoveel anderen. En dat hebt u gedaan om hun ongeloof weg te nemen. En om hen opnieuw te onderwijzen waarom dat u moest lijden en waarom dat u moest sterven. Want ze waren zo ongelooflijk in verwarring daarover. Ach, zij meende dat gij het toch was die Israël verlossen zou. Maar het was zo anders gegaan dan dat ze hadden gedacht. En daarom zaten ze zo diep in zak en as. En Heere Jezus, gij wist dat wel. En daarom bent ge naar uw volk toegekomen. Om hen bij de hand te nemen, om hen te onderwijzen. En om hen dieper in te leiden in de dingen van u. O God, en wat hebben wij dat ook nodig? Want dan is het Pasen geweest en opnieuw mag een zondag aanbreken. En dan is het opnieuw dat we onderwezen mogen worden in de dingen van u. O God, en zou u dan zelf in het midden van ons willen zijn? We mochten vanmorgen opkomen hier naartoe. En dat onder zulke prachtige weersomstandigheden. Het voorjaar is aangebroken. Ach, wat een boodschap gaat daar ook van uit. Dat de bloemen worden gezien in het land. En dat de stem van de tortelduif wordt vernomen. De winter is voorbij gegaan. Het is de taal van het hooglied. En de taal van uw volk dat naar u verlangt. En dat er naar uitziet dat gezelf tot hun overkomt. En ach, Heere, zou u dan zo met ons willen zijn en zou u door de rijen willen gaan en door de paden. En dat ge de harten van allen toch aanraakt. En ach, Heere, zou u dat willen doen bij oud en bij jong. Bij groot en bij klein en zou u ook de kinderen willen gedenken. Ook de kleinste kinderen die zijn meegekomen naar de kerk. Ach, Heere, zou u ook met hen willen zijn en zou u ook hun hartjes vernieuwen willen. Ach Heere, we hebben allen nodig een hart door u vernieuwd. Het stenen hart dat u dat wegneemt en dat u er een vlezen hart voor in de plaats geeft. O God, zou ge dat willen schenken en zou ge dan zo met ons willen zijn in deze ochtend? Toont u ons uw goedheid. En wilt gij dan zo uw kerk bouwen? Ach, Heere, gedenk in alle nood, in alle zorgen die er zijn. Ach, Heere, zou u de gemeente nabij willen zijn, daar waar ziekte is. En daar waar mensen niet in staat zijn om op te komen naar de kerk toe. En ach, Heere, zou u met hen willen zijn die thuis verblijven. Ach, zou u willen zijn met diegenen die in het ziekenhuis opgenomen wellicht zijn geweest en weer thuis zijn. Gedenk hen die aan de herstellende hand zijn. Ach, Heere, wilt u ook zijn met ouden van dagen die niet meer in staat zijn om op te komen naar de kerk. En ach, Heere, zou u dan ook door middel van de kerktelefoon willen werken in het hart. O God, wilt gij dan zo toch een ieder nabij zijn? Heere, wij bevelen u ook aan de vacatures die er zijn in de kerkenraad. En er zijn ook dubbeltallen die straks mogen worden meegedeeld. En och, Heere, zou gij met hen willen zijn die daar bericht van hebben gehad. En dat ze op een dubbeltal voor ouderling of diaken zijn geplaatst. Och, Heere, dat is toch niet zomaar wat. En dat is toch een zaak dat is gebeurd onder biddend opzien. In het bijeenkomen van de kerkenraad om te komen tot het vervullen van de vacatures. En och, Heere, zou u het op de harten willen binden van hen die kandidaat zijn gesteld. En dan is het nog wel dat de stemming moet gaan plaatsvinden. Maar och, Heere, zou u het hart willen neigen van hem. En die gekozen zal gaan worden. Ach, Heere, zou u dan zo in gunst neer willen zien op de gemeente. En zou u ons niet willen overgeven, niet los willen laten. Ach, het zou verdiend zijn als we acht geven op onze zanden. Want onze zanden die maken scheiding met u. En die maken het ons waar dat u nooit meer naar ons om zou zien. Maar och, Heere, zou u toch nog willen komen. Het is toch uw gemeente. En gij hebt al van zo lang geleden af. En toch uw woord in alle getrouwheid hieruit willen laten gaan. En och, Heere, gij wilt het nog doen tot op de dag van vandaag toe. O, zoudt gij dan toch ook onder ons uw vuur en haardsteden willen houden. En dat gij opnieuw zondaren trekt vanuit de duisteren tot uw wonderbaar en heerlijke licht. Gedenk ons zo allen tezamen. Gedenk ook de opgroeiende jeugd. En gedenk hen daaronder die wellicht met moeite en met tegenzin naar de kerk zijn gekomen. En die misschien wel op het punt staan om met uw dienst te breken. Ach, Heere, zoudt u hen vast willen houden en zoudt u hen tot bekering willen brengen. Maar dat geldt ook voor diegenen die wel getrouw opkomt naar uw huis. En die daar zogezegd geen moeite mee heeft. Maar die toch net zo dood in zonden en misdaden ligt als iedere andere. Ach, zo hebben wij het toch allen nodig dat u ingrijpt. Zou u dan zo willen komen en zou u ook in deze dag dan toch toonbaar in ons midden willen zijn? Verlaat en begeeft u ons toch niet, zie in gunst van boven. En zou gij die opstandingskracht die er vanuit de Heer Jezus vloeit, en toch aanwezig willen zijn onder ons, opdat doden zullen horen de stem van de Zoon van God en dat ze leven zullen. Maar dat ook uw volk dat zo in duister en donker kan terecht zijn gekomen. En dat die opnieuw toch door u worden opgezakt. En dat gij uw opstandingskracht ook in hun levens en harten laat merken. En och, Heere, dat zij toch ook opnieuw, als die duif komen gevlogen tot de ark van Noach, omdat hij in rust kan vinden voor het hol van haar voet. En totdat zij rust mag vinden in de arken der behoudenis. In Jezus Christus, die aangewezen borgen zaligmaker. O, wil ge dan zo met ons zijn en ons alles schenken dat we nodig hebben. Wij bidden u dat in Jezus naam. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing die kunt u vanmorgen vinden in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 24 en daarvan vers 13 tot en met 35. Ik noem u nogmaals, de schriftlezing is uit Lucas 24, te beginnen bij vers 13 tot en met vers 35.
En zie, twee van hen gingen op denzelfde dag naar een plek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Cleopas, antwoordende en zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet gij niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten denzelven overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruist hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ontsteld, die vroeg in den morgen stond aan het graf geweest zijn. En zij zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zeide tot hen, o verstandigen, onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen den profeten gesproken hebben. Moest de Christus, die deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften het geen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En zij dwongen hem, zeggende, blijf bij ons, het is bij den avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als zij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden hem. En hij kwam uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op den weg, en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande tezelver uren, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elven tezamen vergaderd, en die met hen waren, welken zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op den weg geschied was, en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods.
De tekst voor deze morgen die kunt u vinden in Lucas 24, vers 25 tot en met 27. En waar staat, en hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van harte om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. tot zover. We gaan dan zingen uit Psalm 42, vers 2. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijnzen dag en nacht. Daar mij spotters durven vragen, waar is God dien gij verwacht? Vers 3, o mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in hoogsten lof uw lust. En het vierde, ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En wat er volgt, het is 2, 3 en 4 van Psalm 42.
Thank you.
Gemeente, toen de Heer Jezus is opgestaan, is hij pas 40 dagen later naar de hemel gegaan. En wij bevinden ons dus nu ook in de periode tussen Pasen en hemelvaart. En een hele belangrijke reden dat Jezus nog op de aarde is gebleven, dat heeft daarmee te maken dat zijn discipelen en allen die hem volgden toch nog niet goed konden begrijpen en geloven dat hun meester uit de dood echt was opgestaan. En wij zouden zeggen, ja, waarom geloven ze dat dan toch niet? Wij die zoveel eeuwen later leven en die weten dat Jezus Christus is gestorven, gekruisigd onder Pontius Pilatus, nedergedaald is ter helle, is toch ook op de derde dag uit de doden opgestaan. En wij weten de schrift, wij weten toch ook dat Jezus dat zelf voorzegd heeft. Dus zouden wij kunnen zeggen, wat doen we daar nou moeilijk over? Hij is toch uit de doden opgestaan? En toch, je kunt het zien in het evangelie hoe groot de moeite is geweest bij de discipelen. Hoe groot de moeite was bij degenen die rondom de discipelen hebben gestaan. Om te geloven dat hun meester uit de doden was opgewekt. En gemeente, laten we ons niet vergissen dat vandaag de dag er ook vele mensen zijn die geloven helemaal al niet meer. Dat Jezus op de aarde is gekomen en dat hij stierf en uit de doden opstond. En het kan maar zo zijn dat er ook iemand vanmorgen in de kerk is die bij ogenblikken zegt, ik weet niet wat ik nog geloven moet. Ik twijfel bij tijden aan alles. En gemeente, wanneer dat dan het geval is, ja, dan ziet u datzelfde toch ook in de Bijbel terugkomen. Dan zie je dat daar toch ook zelfs nog wel bij degenen die het dichtste bij Jezus hebben gestaan. En die toch wisten hoe dat de Heere hun had opgeraapt, had opgezocht en naar hen had omgezien. En dat er zulke twijfels over hen kwamen dat ze niet meer wisten wat ze nog geloven moesten. Een gemeente, dan is toch echt de goddelijke kracht ertoe nodig om ervan overtuigd te raken. Hij is opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. En hij is van Simon gezien. Een gemeente, wat ook op mag vallen, is dat rondom het opstaan van de Heere Jezus de discipelen eigenlijk niet op de voorgrond staan. Maar dan zijn het in eerste instantie de vrouwen, waar je maar heel af en toe van leest dat die als eerste bij het graf komen. Een Maria Magdalena, en nog een Maria en een Salome en een Johanna. Het zijn vrouwen die ook van meet af aan de Heere Jezus hebben gevolgd. En zij zijn het die als eerste bij het graf van Jezus zijn gekomen. En die uiteindelijk hem hebben mogen ontmoeten. En wij mogen vanmorgen zowat stilstaan bij twee anderen. Die eigenlijk verder totaal onbekend zijn in het evangelie. Twee die verder nergens genoemd worden. Van wie we ook niet lezen dat ze als apostelen de wereld zijn ingezonden om het evangelie aan alle creaturen te gaan brengen. Maar we lezen hier van twee mannen, twee personen, twee uit de kring van gelovigen in de Heer Jezus Christus. Aan wie de Heer Jezus op een bijzondere wijze zich bekend maakt. En de ene daarvan, die wordt met name genoemd, hij heet Cleopas. En de andere die wordt niet eens genoemd. Eigenlijk ook opvallend. Je zou zeggen, het is haast een vorm van discriminatie. Om de ene wel met naam te noemen en de andere die wordt helemaal niet genoemd. Maar dat is dan toch zo, zoals Lucas het doet, door de Heilige Geest geïnspireerd. Hij noemt daar Cleopas en in die andere noemt hij niet. En hij noemt verder alleen dat ze naar Emmaus op weg zijn. Dat ze in Emmaus woonachtig zijn. En dat ze zich overdag op die paasdag in Jeruzalem hebben bevonden. Maar dat zal lang voordat de zon onderging op weg zijn gegaan terug naar huis. En het is een wandeling geweest, niet van een minuutje of 20. Maar dat is een wandeling van zo'n 2,5 à 3 uren geweest. En je zou het al zeggen, want ze zeggen het zelf ook. Dat de vrouwen bij het graf waren geweest en dat de vrouwen waren teruggekomen met de boodschap dat Jezus leeft. Nou, dan zou je toch zeggen, dan blijf je in Jeruzalem en dan blijf je net zo lang totdat je ook zelf mag weten dat hij uit de doden is opgestaan. Maar deze beiden die gaan dan toch halverwege de dag terug, ze gaan weg uit Jeruzalem. Is het dan zo dat het hen niet meer wat interesseert? Is het dan zo dat ze er niet meer mee van doen hebben? Gemeente, dat is toch echt niet het geval? Want deze beide mannen zijn vol van de zaak. Want ze hebben het er voortdurend onderweg met elkaar over. Het is het enige gespreksonderwerp dat ze kennen. Datgene wat er met Jezus gebeurd was. En hoe ze dat nou toch allemaal moesten duiden. En dan de berichten die er zijn gekomen van de kant van de vrouwen dat hij uit de dood is opgestaan. Ja, ze kunnen het niet laten om heel de weg het daarover te hebben. En gemeente, laat dat al een bewijs bij voorbaat zijn dat dit toch twee gekenden des Heren zijn. Dit zijn geen twee afvalligen. Het zijn twee gekenden des Heren, maar die toch in zulke diepe twijfel verkeren dat ze niet weten hoe dat ze het hebben. Maar dat ze een gekende des Heren zijn, dat blijkt toch overtuigend daarin dat ze kunnen het niet laten om het over Jezus te hebben. En ze kunnen het niet laten om nog eens een keertje die gebeurtenissen met elkaar na te gaan hoe het allemaal toch is gekomen. En terwijl dat ze daarmee bezig zijn, krijgen ze onverwachts gezelschap. Is er zomaar iemand die zij niet kennen, die met hen opwandelt. En dan staat er en wij weten dat het Jezus is. En hun ogen worden gehouden dat ze hem niet kennen. Dat doet de Heere God. Ze zien hem wel. En ze zullen hem zeker zo van opzij hebben aangekeken. Maar ze herkennen hem niet. Dat doet de Heere God. En je vraagt je af met wat voor een bedoeling doet de Heere dat dan toch. Gemeente, dat is niet zo moeilijk. Het gaat er namelijk om dat ze eerst zullen weten waarom dat Jezus gekruisigd is. En dat het dan waar is dat hij uit de doden is opgestaan. Het is eerst dat Jezus met hun nagaat wat hij al voorheen hun heeft aangekondigd. Al dat hij hen ervan overtuigt dat ze onverstandig en traag van hart zijn. En pas wanneer ze tot die ontdekking zijn gekomen, dan is het dat hij zich openbaren gaat. Dus het is een goddelijke orde die hier gehanteerd wordt. En gemeente, dat heeft er ook alles mee te maken dat deze gebeurtenissen zijn eenmalig geweest. Want ze hebben toch ook moeten leren dat wanneer zij mogen weten dat Jezus echt uit de doden is opgestaan, dat hij niet bij hen blijven zal. Denk aan Maria Magdalena op het moment dat wanneer haar ogen opengaan en dat ze het uitroept. Rabboni. Dan wil ze hem vastgrijpen om hem nooit meer los te laten. Waarop Jezus tegen haar zegt, raak mij niet aan. Want ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader, tot mijn God en tot uw God. En dan moet de Maria het gaan leren, net als dat een Thomas dat ook moet gaan leren om te wandelen door geloof. En niet langer door aanschouwen. Maar deze mensen hebben het zo nodig gehad dat de Heere zelf hen opzocht. Dat de Heere zelf tot hen kwam en hun diepe twijfels ging oplossen. dat hij een diepe vragen en een grote nood zelf ging oplossen. En de Heere die gebruikt daarbij zijn eigen goddelijke methode. En zo gebeurt het dan ook dat Jezus met hen opwandelt. En hen vraagt waar dat ze het toch met elkaar over hebben. En Kleopas en zijn vriend die vertellen dat dan. En ze geven dan een getuigenis aangaande Jezus in het kort. Wat er toch allemaal met hem geweest is en wat er allemaal gebeurd is. Dan zeggen ze in vers 19, het gaat over de dingen aangaande Jezus de Nazarener, die was een profeet. Hij was krachtig in werken en in woorden voor God en voor al het volk. Waarmee zij getuigen dat Jezus niet zomaar een mens was, maar dat Jezus van God de Vader was gezonden. Dat hij de boodschap van het koninkrijk van God bracht. Maar ook dat hij wonderen deed om zijn boodschap te onderstrepen. Waardoor wij mochten weten dat hij door God was gezonden. Als de beloofde Christus, de beloofde Messias. Maar ook vullen ze dan aan dat de overpriesters en de oversten van het volk hem hebben overgeleverd tot het oordeel van de dood. En dat ze hem gekruisigd hebben. En dat is voor hen verbijsterend geweest. Ach, het was nog maar een aantal dagen daarvoor dat de scharen met elkaar daar hebben gestaan en gezongen toen Jezus Jeruzalem binnenreed. Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. En toen dachten ze allemaal dat het bewind van de Romeinen ten einde zou gaan. En dat Jezus het aloude bewind van David en van Salomo zou gaan herstellen in Jeruzalem en in heel Israël. Maar die verwachting die werd in de bodem geboord. Er is niks van overgebleven. En uiteindelijk is hij gekruisigd en gedood. Dan komt de nood. Wij hoopten. Wij dachten. Wij verwachten. Dat hij degene die zou zijn die Israël verlossen zou. Maar nu is het zelfs al de derde dag van dat deze dingen zijn gebeurd. En dan komt datgene wat op de paasmorgen gebeurd is. Dat sommige vrouwen uit hun midden zijn gekomen en die hebben hun ontstaan. Die hebben hen buitengewoon verbaasd. En die hebben een zoon van een stuk gebracht. Ja, die zijn heel vroeg in de morgenstond bij het graf geweest. En ze hebben zijn lichaam dat ze wilden zalven niet aangetroffen. En toen kwamen ze en ze vertelden ons dat ze een gezicht van engelen hadden gezien. Die zeggen dat hij leeft. En we weten het ook hoe dat de vrouwen bij de discipelen kwamen. En dat de discipelen het niet geloofden. Alle evangelisten die stemmen daarin overeen. Dat hardnekkige ongeloof bij de discipelen. Zelfs toen de vrouwen kwamen met het bericht, hij leeft. We hebben een engel gesproken en die heeft het ons gezegd. Het werd geacht als ijdel geklap. En dat is een uitdrukking, dat betekent zoveel als kletspraat. Zo hardnekkig was het ongeloof bij de discipelen, bij de kinderen van God. Gemeente, wat dat betreft, je moet een kind van God nooit te veel, te ver, te hoog op een voetstuk plaatsen. Want als het recht is, dan kent hij zijn eigen hart en dan weet hij van zijn zondigheid en van zijn ongelovigheid. Een kind van God moet niet in het middelpunt komen te staan van de aandacht. Maar de juiste gestalte van een ieder die de Heere vreest. Die zal zijn, zie niet op mij. Maar zie op hem. die het graf en de dood heeft overwonnen. Zie ons betalende borgen, eeuwigdurende koning. En het is een wonder dat u ook mij zalig maken wil. Mephibozet die het beleed. Dat gij het wil omzien naar een dode hond als dat ik ben. Het ongeloof dat was groot bij de discipelen. En Kleopas die eindigt dan zijn relaas. Met te zeggen dat sommigen van onder hen bij het graf zijn geweest en ze troffen het inderdaad zo aan zoals de vrouwen dat hadden verteld. Maar het laatste wat hij dan zegt, hem zagen zij niet. Ik wilde hem zo gaarne zien. En ik wilde zo graag mijn blik op hem werpen. Maar nee, hem zagen zij niet. En dan is hij klaar. Dan is hij al zijn nood daaruit geschreid. En dan zijn ze precies op het punt aangekomen. Waar Kleopas en zijn vriend ook niet verder kunnen komen. Zou het dan allemaal bedrog zijn? Zou het dan allemaal een zinsbegoocheling zijn? Zou het dan allemaal maar inbeelding van het hart zijn geweest? Doorzoek jezelf toch nou. Ja, zeer nou. Of dat het ook waar is. Of dat we ook echt hebben geloofd. En of dat Jezus Christus ook werkelijk uit de doden is opgestaan. En dan is het dat de Heer Jezus het woord neemt. En wat doet hij dat op een liefdevolle, op een zo ontfermende en barmhartige wijze. Nou, zegt u, dat kan ik nou niet zeggen dat hij dat zo doet. Want Jezus zegt in vers 25 tegen Kleopas en zijn vrienden. O, onverstandigen en tragen van hart. Om te geloven al datgene dat de profeten hebben gesproken. Jezus had al beter kunnen beginnen met te zeggen, ik begrijp het wel. En och, wat heb ik met jullie te doen. Dat je mij nog niet gezien hebt. Maar nee, dat doet de Heer Jezus niet. De Heer Jezus bestraft hen. Maar dat bestraffen, dat gebeurt uit liefde, gemeente. Maar dat bestraffen, dat is ook wel nodig. Want de discipelen en deze beide mannen, ze staan eigenlijk op het punt om medelijden met zichzelf te hebben. Om zichzelf te beklagen. En de Heer Jezus voorkomt dat. Want hij wijst hen op hun zonde. Van onverstand. En van traagheid van hart om te geloven de dingen die voorzegd waren. Onverstandigen noemt hij hen. Die niet nadenken. Die zich dwaas gedragen. Die niet letten op datgene wat Jezus voorzegd heeft. Die dat naast zich neer hebben gelegd. En het woord dat daar gebruikt wordt, dat gebruikt Paulus in zijn brief aan de Galaten ook. Onze Statenvertalers hebben het daar net iets anders weergegeven. Maar in Galaten 3 vers 1, daar zegt Paulus, o gij uitzinnige Galaten. Wie heeft u betoverd dat gij het evangelie van onze Heer Jezus Christus ongehoorzaam zou worden? Ja, Paulus pakt de Galaten fors aan. Ja, zo fors dat wanneer dat in het vlees valt, dan zouden de Galaten kunnen zeggen, Paulus hoeft hier niet meer te komen. Paulus die zulke woorden tegenover ons gebruikt, die kan beter maar wegblijven. Wat moeten we met een dominee die zo hard ons behandelt? Maar Paulus die zei het niet uit hardheid. Paulus die zei het uit medelijden, uit barmhartigheid. Omdat hij wel zag dat de Galaten ten prooi begonnen te vallen aan dwalingen. En zodoende noemde hij een uitzinnige Galaten. En Jezus gebruikt het Griekse woord, is precies hetzelfde woord. Hier dus de uitdrukking onverstandigen. Jullie die geen verstand hebben. Jullie die je verstand niet gebruiken en die niet nadenken datgene wat ik u gezegd heb en datgene wat de profeten u verkondigd hebben. En wat is dat nodig geweest dat hij hen op die wijze tegemoet trad? Gemeint het woord van de Heere God, maar van wet en evangelie. En wet en evangelie zijn onafscheidelijk van elkaar. En we hebben dat telkens nodig dat ons niet alleen het evangelie, maar dat ons ook de wet van de Heere God wordt voorgehouden. En de Bijbel wint er ook geen doekjes om wat dat een mens nou in feite is. En zo netjes als dat we zijn, toch is het dat wij van nature vijanden van God zijn. En dat in ons hart dingen leven die zijn pure vijandschap en haat tegenover God. En gemeente, het woord van de Heer, dat wijst ons daarop en dat laat ons dat zien. En dat kunnen we toch niet aan de kant leggen. Je kunt toch niet de Bijbel gebruiken en dat je daar precies die stukjes uitknipt die u en mij nog wel goed van pas komen. En dat wij de aankundige en de nare en de steekkundige onderdelen, dat we die dan maar laten liggen. Gemeente, we hebben toch het ganse woord te geloven. En dat laat van een mens van nature niks heel. En dat laat van een mens van nature ook na ontvangen genade niks heel. En zodoende is het hier ook dat Jezus spreekt, onverstandigen en tragen van hart. Maar dat doet hij dan wel om door te stoten naar datgene. Wat hij toch ook aan Cleopas en zijn vriend openbaren wil. Namelijk dat Jezus toch echt uit de doden is opgestaan. Onverstandig en traag van hart om te geloven datgene dat de profeten hadden gesproken. Jezus zegt ook tegen u en tegen mij, onderzoek de schriften. Gemeend in de zalve het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En daarom gemeente, leest u de Bijbel ook. Dan lijkt dat een soort van open deur, want onder ons dan is het toch dat de Bijbel dagelijks gelezen wordt. Maar jongelui, lezen jullie zelf de Bijbel ook? Is het ook in je persoonlijke leven dat de Bijbel altijd bij de hand ligt? En dat je de Bijbel, het woord van de Heere God, tot je neemt. Want wie zalig wil worden, die moet tot het woord van de Heere God gaan. En die niet het woord van de Heere open te doen en dat te lezen, dat te overdenken, dat biddende te overwegen. En dat je de Heere vraagt, Heere, wat wilt u toch door dit woord mij zeggen? Al dat je zo tot het geloof mag komen. We hebben daar inderdaad de Heilige Geest van God bij nodig. Maar het is niet voor niets dat in Psalm 25 het staat. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En de geest die zal nooit buiten het woord omwerken. En wanneer Jezus naar de hemel toe gaat en wanneer hij afscheid gaat nemen definitief van zijn discipelen. Dan is het ook dat hij een duidelijk maakt dat ze toch het profetische woord hebben. En ge doet wel dat God dat profetische woord acht geeft als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. En daarom, gemeente, jonge mensen, ouderen, wie dat u ook bent, laten wij dan bedreven zijn in het woord van de Heere God. En dat onder de afhankelijkheid van de Heilige Geest. Maar laat het toch niet zo zijn dat de Bijbel alleen maar open gaat op zondag. Alleen maar eens open gaat aan tafel tijdens de maaltijd. Maar laat het zo mogen zijn. Kinderen, jonge mensen, lees toch uw Bijbel. Lees toch het woord, het testament van de Heere God. En dat is het ook wat dus Jezus tegen de Emmausgangers zegt. Kent u dan niet de profeten? Kent u dan niet Mozes? Kent u dan niet de geschriften? En weet u dan niet dat de Christus moest lijden en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan? En dat staat dan ook in vers 26, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En dat begint met het woordje moest. Het moest. Ja, dan moest het. Maar van wie moest dat dan? Van wie moest nou de Christus deze dingen lijden? Moest dat van de Joden? Van het Sanhedrin? De Joodse raad? Caiaphas? De schriftgeleerden, de overpriesters, de fariseeën? Moest dat van de kant van de vijanden van hem? Ja, die hebben hem gevangen genomen. Die hebben hem ter dood veroordeeld. Konden het doodvonnis niet zelf voltrekken, daar hadden ze Pilatus en het Romeinse gezag het bewind voor nodig. Moest het dan van de Romeinen? Moest het dan van Pilatus? En moest het van een Herodes? Dat Christus al deze dingen moest lijden en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan? Ja, dat dachten ze. Ze dachten, Jezus is het slachtoffer geworden van de wraak en de woede. Van de Joden en de Romeinen, die hebben daarin meegedaan. Maar gemeente, dan zou het lijden van Jezus een soort van noodlot zijn geweest. Een soort van een noodlot wat je niet ontkomen kunt. Maar er staat, moest de Christus niet deze dingen lijden? Van wie moest dat dan uiteindelijk? Kinderen, wie wilde dat nou? Dat Jezus aan het kruis moest hangen. Wie had het nou bepaald dat dat moest gaan gebeuren? Het antwoord daarop, dat is God zelf. God zelf wilde dat. En waarom wilde de Heere God dat dan? Gemeente, er kan anders niemand zalig worden. Er kan anders niemand naar de hemel gaan. Er kan geen mens behouden worden. Wanneer niet Jezus gekruisigd werd. Ja, maar ik zoek de Heere toch wel. En ik lees toch wel in de Bijbel. En ik bid ook iedere dag wel tot hem. En we geloven toch ook wel. En we komen toch ook zoveel mogelijk wel in de kerk. En Cleopas en zijn vriend zouden kunnen zeggen, Heere Jezus, maar wij hebben u toch gevolgd. En andere discipelen die konden zeggen, wij hebben toch ook alle dingen verlaten. We hebben alle voorspoed en alle gemak in de wereld opgegeven. We hebben dat er allemaal aan gewaagd. Om u te kunnen volgen en u te kunnen dienen, is dat dan niet genoeg? Gemeente, al wat een mens doet. En al wat u en ik klaar kunnen maken. En al dat goede dat u en ik kunnen presteren. Is niet genoeg. Om de hemel binnen te kunnen gaan. Is niet genoeg om zalig te kunnen worden. Er zijn geen goede mensen. Maar meent u, wat is dat toch altijd een moeilijke boodschap. Een moeilijke boodschap om die te aanvaarden. Dat er geen goeds in enig mens woont. In niemand. En dat we daarom allemaal onder het vonnis van God liggen. Van de eeuwige dood. Van een eeuwig ondergaan. Moest de Christus niet deze dingen leiden. God zelf wilde dit. God zelf eiste dit. Want God zelf zegt dat er gerechtigheid moet worden gedaan. Dat er één iemand is. Die lijdt. Die sterft. Die zonder zonde is. Die nooit enige zonde gedaan heeft. Dat er één komt die zich overgeeft, die het vonnis ondergaat, die gekruisigd wordt, die sterft, die ter helle nederdaalt om verzoening te vinden, om voldoening aan te brengen, om aan het recht van God te voldoen. Omdat het recht van God zijn loop krijgt. Gemeente, dat woordje moest. Het is zoveel omvattend. Die Christus moest. Van Gods wegen. Al deze dingen lijden. En alzo. In zijn heerlijkheid. Ingaan. Want de dood is niet het laatste. De kruisiging is niet het laatste. Het gestorven zijn van de zaligmaker is niet het laatste. Dan is het niet dat het doek valt. En dat alles voorbij is. Maar voor de Heere Jezus is het sterven. De doorgang naar de eeuwige heerlijkheid. Hij moest sterven. Om op die wijze de heerlijkheid in te kunnen gaan. Hij ging sterven. En in zijn sterven is het voorhangsel in de tempel gescheurd van boven tot beneden. En dat scheuren van het voorhangsel dat wijst erop. Dat er een open toegang is geschapen. Door de Heere God. Waardoor de verloren zondaren weer in zijn gemeenschap kunnen komen. Waardoor een mens, een zondig mens, gereinigd naar de hemel mag gaan. Het is door het sterven van Jezus, door het scheuren als het ware van zijn lichaam, dat het voorhangsel in de tempel scheurt. En dankzij het scheuren van het voorhangsel in de tempel is het dat God de hemel kan scheuren. Zoals in Jesaja daarover spreekt. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Och, dat ge nederen kwaamt en dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Maar dat ge zelf tot ons zou komen. En dat ge zelf met uw genade, met uw heerlijkheid, met uw gunst, met uw liefde, met uw ontferming, met uw verzoening tot ons zou komen. En Jezus zegt, de Christus moest lijden. Hij moest alzo dus in die weg ingaan tot in zijn heerlijkheid. Jesaja wordt ervan gesproken. En in het hele Oude Testament wordt ervan gesproken. Mozes en de profeten die hebben dat aangekondigd. En de Heere Jezus gaat dat uitleggen en neemt deze beide mannen bij de hand. En hij wijst ze niet 1, 2, 3 terug op het onderwijs dat hij zelf hun gegeven had. Maar hij wijst hun terug op wat Mozes en de profeten verkondigd hebben. Dat Jezus Christus al deze dingen moest ondergaan. En zo in die weg tot de heerlijkheid, tot de hemelse zaligheid zou ingaan. En dat hij zijn kerk met zich mee zou nemen. En dat is al van het begin af aan verkondigd. Denk maar aan Genesis 3. Het slangenzaad en het vrouwenzaad. En dat het vrouwenzaad de kop van de slang zou vermorzelen. Daar is het dan begonnen. Daar heeft God het al aangekondigd dat het vrouwenzaad zou komen. Het zal hem de hiel kosten. Want de hielde verzinnen van hem zullen worden verborzeld, maar zelf zal hij de Satan de kop verborzelen. En Jacob op zijn sterfbed, die profeteert ervan, dat de scepter van Juda niet zal wijken totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. En een Mozes die spreekt ervan in het boek Deuteronomium. Tegen het einde van zijn leven dan zegt hij, een profeet uit uw broederen. Een profeet zoals ik ben zal de Heere uw God u verwekken. En naar die profeet zult gehoren, naar hem zult geluisteren. Op hem zult geacht gaan geven. En zo het hele Oude Testament door de verkondiging die Nathan heeft gedaan aan koning David. Dat God hem een huis zal gaan bouwen. En dat uit zijn lendenen de Christus zal voortkomen. Maar denk ook aan de psalmen, de psalmen. Ja, mensen zeggen wel eens vandaag de dag, we willen graag gezangetjes zingen. Gezangen zingen, we willen die graag ook naast de psalmen zingen. Maar gemeente, laten we toch in onze erediensten bij de psalmen houden. Want de psalmen, die zijn vol van Christus. Wanneer je een psalm 22 neemt, dat zo aangrijpend inzet met mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan laat op psalm 22 in alle toonaarden het lijden van Jezus Christus ons zien. En dat lijden dat ook tot uiting komt in psalm 69. Maar dan denk ik ook aan die andere psalmen die spreken van de heerlijkheid van de opgestane Christus, van de Zoon van God die leeft tot in alle eeuwigheid, zoals een psalm 2 en een psalm 110. Maar ook een psalm 21 die wij dadelijk zullen gaan zingen, die spreekt van de heerlijkheid van vorst Messias. En dan laat toch in feite het hele Oude Testament ons zien dat de Christus moest gaan komen om te lijden, om onder te gaan, om te sterven en om op te gaan staan. En laten ze nou dat vergeten zijn. Laat dat nou aan een oordeel, aan een gedachten zijn ontsnapt. Ach, maar de Heere die toont het hun aan. En dan noem ik als laatste, waar ik daarnet ook al naar verwees, de profeet Jesaja. Jesaja in het 9e hoofdstuk van zijn profetie. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Zal er een einde komen aan die vredevorst? Nee toch. Zou de dood het laatste woord kunnen hebben? En zou het veroordelen door Caiaphas en Pilatus en het uitvoeren van het doodvallen, zou dat het laatste kunnen zijn? Gemeente, dat is niet het laatste. Want Jezus heeft zijn geest aanbevolen in de handen van zijn Vader. En wanneer zijn Vader zijn geest ontvangt, dan is het dat Vader de geest van Jezus in bewaring houdt, tot op de dag van de opstanding. En dat Jezus opstaat uit de doden. Dat machtige hoofdstuk Jesaja 53. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden die zij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En wanneer hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft, zal hij zaad zien. Hij is opgestaan. Hij leeft. En dat is het onderwijs wat Jezus geeft aan Cleopas en zijn vriend. En dan vliegt de tijd voorbij. Wat is het dan worden meegenomen in dit onderwijs? Dan wordt de tijd vergeten. Dan is er geen tijd meer. En toch is het tijd. En die tijd die gaat aanbreken van afscheid nemen. En dan is het. Dat Jezus zich houdt. Alsof dat hij verder gaat. Ze zijn aangekomen thuis. Hij wil verderop gaan. Maar dan is er zoiets gebeurd in hun binnenste. Dan is dat onderwijs van Jezus, zonder dat ze weten wie hij is, is zoveel uitgewerkt. Ze kunnen hem niet meer missen. Paulus die zegt in een van zijn brieven. Dat er zijn, die zijn vanwege de boodschap van het evangelie, zo aan hem verbonden geworden. Dat hij zegt, als ik het hun zou vragen, dan zouden ze hun ogen uitdrukken om die aan mij te geven. Vanwege het geweldige van die boodschap. Vanwege de ontzaglijke kracht die in die boodschap zich bevindt. En dat hun harten zo worden meegenomen. En dan zeggen deze beide mannen, blijft u toch bij ons. Want het is bij de avond. En de dag is gedaald. En hij ging met hen in. Want hij liet zich dwingen. Ze dwongen hem. Ze dwongen God. En ze bleven vrienden. En wanneer ze dan daar binnenkomen, dan wordt er een hele eenvoudige maaltijd gehouden. En ik lees alleen maar van brood. En dan zou je zeggen, degene die daar woont in dat huis, die is toch de gastheer en die deelt het brood uit. Maar dat het zomaar gebeurt dat de rollen worden omgedraaid. En dat die onbekende, die vreemdeling, met het woord van God waar ze niet omheen kunnen. Met die boodschap die hun harten in brand hebben gezet. Dat die het initiatief neemt. En die deelt het brood. En breekt het in stukjes. En hij geeft het hun kinderen. En wat zien ze dan? Wat zien ze dan wanneer ze het brood uit zijn handen aannemen? En zien ze die handen? En wat zien ze dan in die handen? Het litteken. Het litteken. De spijkers. Het kruis. De ogen gaan in één ogenblik open. Het is zo ongelofelijk. Dat die man die hun het evangelie bracht. Die voor hen een grote onbekende was. Is hij zelf. Is de Heer Jezus. Is de Messias. En dan op dat moment. Dan gaat hij weg. Dan ontwijkt hij uit hun ogen. En dan blijven ze achter. En dan zijn de harten zo vol. Dan gaat de mond overstromen. En dan zeggen ze tegen elkaar. Pas ons uit. Die brandde in ons. Toen hij ons de schriften opende. Toen hij ons opleidde aan de hand van het woord. Maar dan het laatste, dat machtige, dat hij zich wegschuimt, dat hij zich uitdeelt, dat ze het brood uit zijn hand ontvangen. Gemeente, het is een klein te krijgen wat dat is, wanneer hij overkomt, wanneer hij in het gewaad van het woord tot je overkomt. En in dat overkomen laat zien de tekenen, de spijkers, de littekenen,
De herinnering aan het lijden. Aan de pijn. En tegelijkertijd de herinnering. Hij is opgestaan. Gemeente. Die maar gelovig. Armoedig. Bedaard. Zegt dominee Hallenbroek in zijn vragenboekje. Tot hem komt. En hem aanneemt. Daar hij zich wegschenkt. Is één met hem. Is met hem verbonden. En is in hem zalig. Behouden. En die kan niet anders. De roemen. In hem alleen. In die koning alleen. En in dat wonder. Ach. Dat hij tot ons kwam. En dat hij met ons wandelde. Waarom. Had hij het op ons gemunt. Om ons dit onderwijs te schenken. Dat is een wonder. Dat is zo'n zaligheid. En dat stemt zo tot verwondering. En dat doet uitroepen. Hoe groot, hoe schitterend is hij. En blijft hij. En is hij zalig. En allen die tot hem komen. En die in hem zich mogen terugvinden. Door het geloof. Daar is eeuwige redding. Zaligheid. En dan is het licht. Ten tijde van de avond. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 21. En daarvan vers 5 en 6. Hoe groot. En schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. En het zesde gewis, gij zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen. En tot een zegen stellen. En wat er volgt, het is 5 en 6 van Psalm 21.
Thank you.
Gemeente, laten wij danken en bidden. Heere God, wat een wonder. Wanneer u komt. Ook u bent al gekomen in het gewaad van uw woord. Dan kunnen onze harten toch koud zijn. Wat kan het hart van ons dan dood blijven? Wat kan het alles zo donker zijn? Wat kan alles nog zo in verwarring liggen? Wat kan er een onverschilligheid in het binnenste zijn? Wat een kwalen, wat een moeite, wat een zorgen. Wat een bijna geestelijk leven. Heere God, spreekt u dan toch. Merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Gij spreekt toch gewis tot elk die voor u leeft. Dat zongen we helemaal aan het begin van deze dienst. Maar als we dan zijn aangekomen. Bij hem. Die zich bekend maakt. Die zich openbaart. En die zich wegschenkt. Wat een wonder dat toch in het huis daar in Emmaus. Die twee mannen. En die vreemdeling. Die zich openbaart. In het breken van het brood. In het zien van de littekens. Dat hun ogen worden geopend. En ze kenden hem. En ik kwam weg uit hun ogen. Och, Heer, het nodig had. Om daar nog eens bij stil te mogen staan in deze dag. Och, Heer, zou u met ons willen zijn. En gedenkt u de gemeente. Wanneer ze weer naar huis toe gaan. Wanneer ze weer eten gaan. En zou u de gemeente ook vanmiddag weer terug willen brengen. Dat we nog eens stil mogen staan. Bij dat wonderlijke gebeuren. Van het opstaan van Jezus uit de doden. En hoe dat hij verschijnt. Hoe dat hij zich vertoont. En hoe dat hij alle onzekerheden. Alle twijfelingen wegneemt. En alle zonden verzoend. Heer, geduimt u de gemeente. En zou ge dan zo ook dit woord van deze ochtend willen gebruiken. Omdat uw volk vertroost mag wezen. Maar dat ook diegenen die u nog niet kennen. Dat hun ook eens de schellen van de ogen vallen. En dat ze zichzelf gaan zien. En u gaan zien. En u gaan zien in Jezus. Die de Christus is. De zaligmaker. De zoon des vaders. En die leeft tot in alle eeuwigheid. Heere, wil ge zo met ons zijn, gedenk ons in genade en vergeef ons alles wat niet goed was. Maar dan wilt gij het uwe met uw grote zegen achtervolgen. Ga gij zo met ons. Behoed, bewaar en beschermt u om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte uit Psalm 89, vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hij mijn woord misleidt. En wat er volgt, het is 89, vers 15. Thank you.
Gemeente, gaat u dan heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren, die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.